Goedemiddag, welkom hier allemaal in de Koppelkerk. Mensen die meeluisteren via internet of via onze kerktelefoon. Ik heb een paar kleine mededelingen, maar wel mooie mededelingen van u. Er zijn twee kinderen geboren. In het gezin van Quintijn en Johanna Tempelman is op donderdag 4 augustus een dochter geboren. Haar doodnamen worden Minte Lis en haar roepnaam wordt Minte. En in het gezin van Corne en Annette Rood is op vrijdag 5 augustus een zoon geboren. En zijn doop- en roepnaam zijn Ruben. De collecte is vandaag bestemd voor de zending voor de Oekraïne. En vanmiddag is onze voorganger dominee Ulpe van der Meer uit Tiel. Ik wens iedereen een gezegende dienst.
Een heel goedemiddag, ook van mijn kant. Zullen we de dienst staande beginnen? Onze helper is de Heere God, die de hemel en de aarde en ook ons heeft geschapen. Amen. Genade en liefde en vrede voor u en voor jullie. Van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Zullen we Psalm 15 zingen, vers 1 en 2. 15, 1 en 2. Heer, wie mag wonen in uw huis? Uit het woord van de Heere God, het levende woord, 1 Korinthe 13, over de liefde. En daarna mogen we zingen Psalm 16, vers 1. Dat klopt? Ja. Excuus, dat is een beetje slordig van mij, dan heb ik de liturgie van Tiel en niet van hier bij me. Dus als je me helpen wilt. Korinthe 13. Misschien ken je het wel uit je hoofd. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn, had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof, niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. De liefde verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt de liefde. Alles gelooft ze. Alles hoopt ze. In alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Tot zover. Zullen we God bidden om de zegen van zijn belofte voor ons. Vader in de hemel, we danken u dat wij mogen lezen uit uw woord over de liefde. Daar zingen we veel over, de liefde tussen mensen. Daar praten we veel over misschien, daar denken we veel aan. Heere God, u bent liefde. En eerlijk is eerlijk, dat kunnen wij van onszelf niet zeggen. Wij vragen het aan u, als mensen in zichzelf dood en dor, geef ons uw liefde, zodat ook wij lief hebben. U en anderen zoals u ons lief hebt. Dat vragen wij van u. In Jezus' naam. Amen. Vorige week zondagmiddag mocht ik hier ook voorgaan. Toen hebben we gelezen Psalm 133 over hoe goed het is als broers en zussen als één gezin bij elkaar wonen. En voor degenen die er waren en dat zich nog herinneren, een van de dingen die we hoorden was: de blokkade naar een ander toe ligt altijd in ons eigen hart. Het kan moeilijk zijn om een ander te bereiken, maar de blokkade, een echte verhindering naar de ander, ligt altijd in ons eigen hart. Wie kan die blokkade bij ons wegnemen? God. En vanmiddag wil ik eigenlijk een Bijbelstudie met u houden, waarin we zien dat God dat wonder ook bij mensen gedaan heeft en dus ook bij ons doen kan en doen wil. Ik lees, voordat we uit de Bijbel gaan lezen, zondag 52. Nee, 51. Daar staat, wat is de vijfde bede? Het antwoord, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat wil zeggen, wil ons arme zondaren om het bloed van Christus geen van onze misdaden toerekenen en ook niet de slechtheid die nog altijd in ons is, zoals wij zelf ook als een bewijs van uw genade in ons opmerken dat we het vaste voornemen hebben onze naaste van harte te vergeven. Kolossenzen 4. Begint te lezen in vers 2. Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam, dankbaar. En bid dan ook voor ons dat God deuren voor ons opent om het geheim van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangen zit. En bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid. En als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren, vriendelijk, maar beslist. En dan komt er een stukje waarvan we denken van, nou, dan hebben we het eigenlijk het belangrijkste van de brief gehad. Dat zijn de groeten. Misschien ben je al op vakantie geweest en heb je vanaf je vakantieadres ook een kaartje gestuurd naar je oma of naar je broer, de hartelijke groeten gedaan. Of moest je thuis blijven en heb je een kaartje gekregen van iemand met de hartelijke groeten. En dat is een kleine moeite en een groot plezier, zeggen ze bij de post. En dat is ook zo, zo ervaren we het. En nu lezen wij ook over de groeten. Tychicus, onze geliefde broeder, onze trouwe helper en mededienaar van de Heer, zal u alles over mij vertellen. Hem stuur ik naar u toe om u over onze omstandigheden in te lichten. En om uw moed in te spreken, samen met Onesimus, onze trouwe en geliefde broeder, die een van u is. Ze beiden zullen u vertellen hoe het hier gaat. Aristarchus, mijn medegevangene, Barnabas, neef Marcus, over wie u al instructies hebt gekregen, ontvang hem gastvrij wanneer hij bij u komt, en Jezus Justus groeten u. Ze zijn de enige uit de Joden die met mij meewerken voor Gods Koninkrijk en ze zijn dan ook een grote troost voor me geweest. Epaphras, een dienaar van Christus Jezus en een van u, groet u. In al zijn gebeden strijdt hij voor u en bidt hij dat u als volmaakte mensen en met volle overtuiging zult vasthouden aan alles wat God wil. Ik kan van hem getuigen dat hij zich erg voor u inspant en ook voor de mensen in Laodicea en Hierapolis. Ook Lucas, onze geliefde arts, en Demas groeten u. Wilt u de broeders en zusters in Laodicea groeten? En ook Nympha en de gemeente bij haar thuis, die daar samenkomt. En wanneer deze brief bij u is voorgelezen, moeten we ervoor zorgen dat die ook in de gemeente van Laodicea wordt voorgelezen en dat u de brief aan hen te lezen krijgt. En zeg tegen Archippus, let erop dat u de taak die u van de Heer hebt ontvangen ook vervult. Een eigenhandig geschreven groet van mij, Paulus. Denk aan mijn boeien. Genade zij met u. Zingen wij na de preek of voor de preek? Lied 481. Dat is ons amen. Of zingen we het nu? Ja, dat is amen. Je weet het niet. Nee. ...481, na de preek, 1 en 3. Vorige week konden we naar aanleiding van Psalm 133 leren dat de liefde tussen mensen voor de Heere God heel fijn is. Er werd door de Israëlieten een bepaalde soort zalf bereid, die werd over het hoofd van de priester heen gegoten. En het was hele dure zalf en niemand mocht die parfum ooit gebruiken. Uniek, die zalving van de priester. En dan wordt in Psalm 133 gezegd, als broers en zussen, christenen, elkaar lief hebben, dan is dat te vergelijken met die zalfolie, zo duur en zo uniek. De Heere God ervaart heel graag onze onderlinge liefde. Als mensen hier elkaar de groeten doen, wat we lezen in de brief, dan is dat een blijk van hun onderlinge band, van hun liefde. Ik denk dat je een kaartje schrijft aan de mensen waar je van houdt. Heel zelden sturen we misschien een kaartje naar mensen waar we een hekel aan hebben. En zo is het hier ook. Paulus verbindt mensen met elkaar. Zelf doet hij de groeten aan mensen in Colosse. En hij doet ook de groeten namens mensen in zijn omgeving aan anderen in Colosse. En die mensen die houden dus van elkaar. En zo gewoon als we dat vinden, in werkelijkheid blijkt het een onvoorstelbaar wonder te zijn. Echt een groot wonder. Ik las op een bord toen ik hier aan hem binnenkwam dat er ergens diensten worden gehouden in de stad waar blijkt dat God nog wonderen doet. Ik geloof dat het om genezingswonderen gaat. Ik kon het zo snel niet lezen, want ik rij veel te hard. Maar het is waar. God doet in de gemeente wonderen. Maar het grote wonder en het allergrootste wonder dat God doet is dat mensen van elkaar houden. En als je daar niet zo van onder de indruk bent, dan is het goed om te letten op de mensen die hier worden genoemd. En de Bijbelstudie bestaat eruit dat we naar drie namen of groepjes namen gaan kijken. 1. Paulus zegt, ik stuur Tychicus naar jullie toe. Vers 9, samen met Onesimus, onze trouwe en geliefde broeder, die één van u is. Met andere woorden, Onesimus is één van u, is een oorspronkelijke bewoner van Colosse. En Paulus stuurt Tychicus samen met Onesimus naar die plaats toe. Misschien is er iemand die weet wie die Onesimus is. Onesimus is een slaaf die is weggelopen bij zijn heer. Wij kennen in onze tijd niet in letterlijke zin slaven, maar in het Romeinse Rijk was ongeveer, althans op bepaalde delen, 70% van de mensen slaaf. En het was geen pretje, zeker niet als je een slechte heer had. Deze Onesimus is weggelopen bij zijn heer. En het is bekend wat er in die tijd gebeurde met weggelopen slaven. De heren hadden het recht hen te brandmerken of te verminken op een andere manier. Er is in de tijd van de Bijbel een wet uitgevaardigd door een keizer die zei, als één slaaf wegloopt, mogen alle andere slaven worden gedood. Dus zo hielden ze elkaar ook nog in gijzeling. Onesimus is weggelopen bij zijn heer. En nu het unieke. Die heer heet Filemon en hij woont in Colosse. Als je dat precies wilt weten hoe dat zit, dan kun je dat vergelijken door die groetenlijst, de namen die daar genoemd worden, te vergelijken met het briefje aan Filemon dat Paulus ook heeft geschreven en dat in de Bijbel is opgenomen. En aan het begin van beide brieven staan de geadresseerden en je legt dat over elkaar en je weet dat is hetzelfde. En bijna alle geleerden zijn het erover eens dat de beide brieven aan de Colossenzen en de brief aan Filemon in één tas zijn gestoken, om niet te zeggen in één envelop, en dat ze tegelijk zijn verstuurd, meegenomen door Tychicus en Onesimus naar Colosse. Nou, dat is een geweldig waagstuk geweest van Paulus, om dat te doen. Dat was eigenlijk, zouden wij menselijkerwijs zeggen, onverantwoord. Want die Filemon, die had Onesimus, wanneer hij terugkwam, alle hoeken van zijn huis mogen laten zien. Hij had hem ook, zonder dat iemand daar bezwaar tegen had gemaakt, kunnen doden. En dan kun je zeggen, nou neemt Paulus het risico om Onesimus naar Filemon toe te sturen. Ontvang hem, onze trouwe en geliefde broeder. Waarom neemt Paulus dat risico? Dat is omdat Paulus vast gelooft in God die het wonder kan doen om mensen die heftig met elkaar gebroeieerd zijn en in de clinch liggen, toch met elkaar in verband te brengen. Paulus weet in het geloof zeker dat als Onesimus in Colosse aankomt, Filemon zijn huis zal opendoen, dat de Heer in het hart van Filemon zal werken. En dat Filemon hem in zijn armen zal sluiten en dat die twee samen avondmaal zullen vormen. Vier. Dat is een groot wonder. Dus wij kunnen nooit zomaar over die naam heen lezen, Onesimus. Nee, daar zit een heel verhaal achter. God doet wonderen. De liefde overwint. Dat is het eerste stukje. Dan gaan we verder naar vers 10. Daar staat Aristarchus, mijn medegevangene, daar kom ik straks nog op bij het derde punt. En Barnabas neef Marcus groeten u, samen met Jezus Justus. Hier doet Paulus dus aan de Colossenzen de groeten van Barnabas neef Marcus. En dat is weer een wonder. Hoe zit dat in elkaar? Wij weten dat Paulus veel zendingsreizen heeft gemaakt. En op zijn eerste zendingsreis nam hij een man mee die bekend stond als een schat van een kerel. Barnabas, zoon van de vertroosting. Je zou zeggen, je kunt er geen ruzie mee krijgen. En samen gaan ze op weg. Maar ze nemen ook nog iemand mee. En dat is Marcus. En dat is deze Marcus, de neef van Barnabas. In Handelingen 13 wordt dat beschreven. Dat ze hun reis beginnen. En dan gaan ze eerst naar het eiland Cyprus. Daar beleven ze heel veel dingen. En dan staat er in vers 13... En Paulus en zijn reisgenoten scheepten zich in Pafos in om naar Perge in Pamphylië te reizen. En daar verliet Johannes, staat hier, dat is Johannes Marcus, verliet de beide anderen en keerde terug naar Jeruzalem. En Paulus en Barnabas trokken verder. Dus Marcus, die scheidt zich van hen af. Kun je zeggen, nou ja, daar zullen wel allerlei redenen voor geweest zijn. Misschien was zijn moeder ziek of weet ik veel wat. Maar er was kennelijk toch iets anders aan de hand. Want als je in hoofdstuk 15 verder leest, dan hebben ze weer het plan om een reis te maken. Hoofdstuk 15 vers 36. Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas, die zoon van de vertroosting: laten we teruggaan naar alle steden waar we het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat. En dan staat er: Barnabas wilde ook Johannes Marcus meenemen. Maar Paulus voelde daar niets voor, omdat hij hen in Pamfylië in de steek had gelaten en niet langer had deelgenomen aan hun zendingswerk. Een en ander leidde tot grote oneenigheid, zodat ze uit elkaar gingen. En Barnabas samen met zijn neef Marcus naar Cyprus vertrok, maar Paulus koos Silas als reisgezel. Nou, dat is nogal wat. Een en ander leidde tot grote oneenigheid. In de vorige vertaling stond verbittering. En wij zouden zeggen vandaag: ik heb het met die of met die helemaal gehad. Ik ben er klaar mee. Grote verbittering. En wat is er dan gebeurd? Dat nu Paulus zegt aan de mensen in Colosse: jullie moeten de groeten hebben van Barnabas neef Marcus, over wie jullie al instructies hebben gekregen. Ontvang hem gastvrij wanneer hij bij u komt. Kijk, het zou misschien veel indruk op ons maken als we er een film van hadden en we gingen het kijken en ze kregen een gezicht en je kreeg een stem. Maar ik hoop dat je de verbeelding zelf ook kunt maken. Barnabas neef Marcus en Paulus zijn met elkaar verbroederd. Paulus in de gevangenis. Wij weten uit de Bijbel dat Marcus hem daar heeft opgezocht en dat het meer dan vrienden, dat het broeders zijn geworden. En nu doet hij zo namens zijn vriend en broeder de groeten aan de mensen in Colosse. Dat is een groot wonder. En dan het derde. Verder denk ik iets minder studie. Je kunt het makkelijker begrijpen. Het ligt er wat dikker bovenop misschien. Maar het moet je niet ontgaan. Aristarchus, mijn medegevangene, Barnabas neef Marcus en Jezus Justus groeten u. En dan staat er achteraan: zij zijn de enige Joden die met mij meewerken voor het koninkrijk van God. De enige Joden. Paulus was zelf ook een Jood. En Paulus houdt enorm veel van het Joodse volk. Hij zegt een keer, en je kan bijna niet begrijpen dat hij het zei: ik wenste wel dat ik los was van God, zodat het Joodse volk, mijn broeders, met God verbonden zouden zijn. Als Paulus op reis ging en het evangelie van Jezus verkondigde, ging hij altijd eerst naar de synagoge om daar met de Joden te spreken. Zo had hij hem lief. Maar het is een verschrikking geweest hoe er verwijdering was tussen Paulus en de Joden. Ze hebben hem 3 keer 40-1 stokslagen verkocht. Ze hebben hem gestenigd. Ze hebben hem uitgespuugd. En het boek Handelingen eindigt ermee dat de Joden met Paulus praten in Rome, waar hij een kamertje krijgt, en ze gaan met grote verbittering uit elkaar. Het lijkt niet meer te kunnen. Paulus, die het evangelie verkondigt aan de heidenen, en dan liefde ervaren van de Joden. En het kan toch, want deze 3 zijn er: Aristarchus, Marcus en Jezus Justus. Het zijn de enigen, maar ze zijn er. Dat is een wonder van Gods liefde. Hoe is dat mogelijk? Hoe het mogelijk is, dat lezen we in het laatste zinnetje van de brief. Een zinnetje dat je zo vaak hoort, ook aan het einde van de kerkdienst. En je staat in de startblokken misschien om te vertrekken. Het zit erop. Maar het is een groot wonder. Genade zij met u. Dat is het wonder, dat is de kracht. Mensen kunnen uit zichzelf zich niet verzoenen met iemand waarmee ze het helemaal gehad hebben. Maar de genade van God kan dat doen. Jezus kan dat doen, die de genade voor u en voor mij, voor jullie heeft verdiend. Wil ons arme zondaren om het bloed van Christus geen van onze misdaden toerekenen en ook niet de slechtheid die nog altijd in ons is, zoals wij ook als een bewijs van uw genade in ons opmerken dat wij het vaste voornemen hebben onze naasten van harte te vergeven. Je zou nog wel een stap verder mogen gaan dan de catechismus hier doet. Een bewijs van uw genade dat wij het vaste voornemen hebben. Het is een bewijs van Gods genade dat we het voor elkaar krijgen om onze naasten van harte te vergeven. Hier zou ik zo ongeveer amen kunnen zeggen. En ik hoop dat iedereen er amen op kan zeggen. Maar omdat we toch hierin lezen in deze brief nog een klein detail wat er wel druk op zet. Namelijk, het kan ook anders. Paulus doet ook de groeten, vers 14, van Lucas, onze geliefde arts, en Demas. Ik kan geen foto laten zien van Demas, zijn stem ken je niet, de man kan je misschien weinig interesseren. Demas, een geliefde broeder. Maar in de tweede brief die Paulus schrijft aan Timotheus, en het is de laatste brief in de tijd gesproken die we van Paulus hebben, moet hij schrijven, onder andere aan Lucas: Demas heeft mij uit liefde voor de wereld verlaten. Het kan dus ook andersom. Als we de genade van de Heere God naast ons neerleggen, dan kan ook het omgekeerde gebeuren. Dat mensen waarmee we in liefde verbonden zijn, dat we die loslaten. Of dat zij ons loslaten. Hij heeft mij uit liefde voor de wereld verlaten. Maar het is geen lot. Het is niet maar afwachten hoe het met ons zal zijn. We kennen hier het woord van de Heere. We kennen zijn belofte. De Heere Jezus wordt gepreekt. En wij ontvangen de welgemeende zegen. Ook een zegen om ons te verbroederen en te verzusteren met de mensen in de gemeente en daarbuiten. De genade van Jezus Christus zij met u. Amen. Thank you. Vader in de hemel, wij danken u voor uw liefde en uw genade. En wij vragen u, geef dat uw genade een grote kracht is in ons leven. Om u lief te hebben, de Heer Jezus te volgen, de zonde en de wereld te verzaken en om elkaar lief te hebben. We hebben uit de Bijbel voorbeelden gelezen van mensen die weer kunnen herstellen het verbond met elkaar. Want uw verbond met ons is ook een verbond waarin we samen leven. En als wij het verbond met elkaar opzeggen, is ook het verbond met u stuk. Geef dat we het kunnen herstellen. En wat eraan vooraf gaat, geef dat we het kunnen tegenhouden als het verbond, als de liefde geschaad wordt. Dat we er op tijd bij zijn. Geef ons een opmerkzaam, een oplettend hart. We danken u dat u Jezus Christus hebt gegeven, die alles goed heeft gemaakt, die ons leiden wil. We danken u voor zijn geest in ons hart. We vragen u, Heilige Geest, woon daar, heers daar, regeer daar en versla daar de duivel, die ook zijn plek opeist, zo dikwijls. We danken u, Vader, dat we deze dag weer samen mochten beleven. Geef ons uw zegen als we naar huis gaan. Geef dat we met u leven het zout voor de wereld zijn, het licht voor de wereld, voor de mensen om ons heen. Niet uit eigen verdiensten, omdat we er zo goed op staan, omdat we daarin zo goed en zo bedreven zijn, maar omdat uw genade in ons werkt. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Zullen we gaan staan voor onze belijdenis? Ik draag de apostolische geloofsbelijdenis voor en dan zingen we Psalm 22, vers 10 en vers 12. Met de kerk van altijd en overal belijden we: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, maar op de derde dag is hij opgestaan uit de doden, hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, een gemeenschap van heiligen. Ik geloof vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. We komen aan het einde van de dienst vanmiddag. Er zal gecollecteerd worden. De Heere God zegent uw gaven, bestemd voor de Oekraïne-commissie, de zending daar. En het laatste lied dat we zingen, dat kennen wij als het gaat om het wijsje vooral als een kerstlied. Maar het is een lied voor alle dagen. Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij. Lied 423. Ik denk dat het ook al voorgespeeld zou worden. Want zoals het gaat met bekende wijsjes, het is altijd net even anders dan je denkt. Dus luister er maar goed naar.
De genade van de Heer Jezus Christus
en de liefde van God en de verbondenheid van de Heilige Geest voor u en jullie allen.